Ja, de titel voor de preek van deze zondag is Streef naar de gave van de Heilige Geest. Streef naar de gave van profetie. En profetie gaat natuurlijk over het horen van de stem van God. Daar begint het in ieder geval mee. En toen vond ik dit plaatje over de bliktelefoon. En voor de jongeren onder ons, en we zijn allemaal jong geweest. Wie heeft er wel zo'n bliktelefoon gemaakt? Van twee blikjes, een touwtje ertussen. En zelfs als het honderden meters afstand is, als het touwtje maar strak staat, dan gaat, als je in het blikje spreekt, dan gaat die trilling over in het via het koord naar het andere blikje en kun je van een hele grote afstand toch iets horen. Ik vond ook een plaatje van de langste bliktelefoon ter wereld in Zwitserland. Zie je die koordjes lopen? Dat is natuurlijk een grapje, dat is van de kabelbaan voor de wintersport. Maar ik vond wel een filmpje op internet van twee mensen in bergdorpen die dat hadden gemaakt en uiteindelijk wel met elkaar konden spreken via zo'n blikjestelefoon. Dus het is heel handig om boodschappen te horen. Weer terug naar profetie. Profetie is dus begint bij het horen van een boodschap van God. En veel boodschappen die God doorgeeft gaan over de toekomst. Wie weet waar in de Bijbel de eerste toekomstprofetie staat? Kijk, de experts. Genesis 3 inderdaad. Daar staat het volgende. En daar zien we dat God een profetie, een boodschap geeft aan de slang over de toekomst. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dit is een hele cryptische omschrijving, maar de vrouw, dat is natuurlijk Eva. En het nageslacht van Eva, uiteindelijk uit het nageslacht van Eva zou Jezus geboren worden, duizenden jaren later. En Jezus zou uiteindelijk afrekenen met de Satan. Het enige wat de boze nog kon doen is de hiel vermorselen toen de speer of toen de nagels in de voeten in de hiel van Jezus gingen op Golgotha. Maar uiteindelijk heeft Jezus daar overwonnen. Wie weet waar een van de laatste profetieën in de Bijbel staat. Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, heel goed. In Openbaring 21 lezen we het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mens en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Zo mooi om te zien dat het beste nog moet komen. Ik weet niet of jullie mensen in je omgeving hebben die zo nu en dan tegen je zeggen van, nou, vroeger was alles beter. Het is een beetje de pessimistische versie namelijk, want God blijkt hier een hele grote optimist. Want hij zegt, het beste moet nog komen. Dus de volgende keer als je dat hoort, kun je tegen die mensen, die kun je bemoedigen, zeggen van, nee hoor, ik ken de waarheid. En de waarheid is dat het beste nog moet komen. Wisten jullie dat 25% van de hele Bijbel bestaat uit toekomstprofetieën? Als je alle versen van de Bijbel telt, zijn het zo'n ruim 30.000. En meer dan 8.000 daarvan gaan over boodschappen van God die hij vertelt over de toekomst. Die nog uitkomen of die al uitgekomen zijn. Want naar schatting is al 80% uitgekomen. Letterlijk ook. Er is ergens in het Oude Testament staat dat er een stad, Tyrus, die zou worden verwoest en daar zullen de puin, die zal in zee worden geveegd. En dat is letterlijk vervuld. Vaak wordt het wel cryptisch beschreven, omdat het ook weer niet te makkelijk moet zijn. En alleen degenen die God echt zoeken, die krijgen openbaring erover. Maar 80% was wel uitgekomen. En een mooi voorbeeld daarvan zijn natuurlijk de 351 profetieën die over Jezus gaan, dus die al duizenden jaren voordat Jezus werd geboren, werd de geboorte van Jezus al aangekondigd. En die zijn allemaal heeft Jezus die vervuld. 351 profetieën. En nu denk je natuurlijk, een van die profetieën is natuurlijk dat Jezus zal genezen. En nou ja, dat heeft hij gedaan. En hij kan technisch gezien, had hij dat kunnen lezen natuurlijk in de Bijbel. En dan had hij dat daarna kunnen doen. Maar er zijn een aantal profetieën die Jezus vervuld heeft zonder dat hij er iets aan kon doen. En dat is onder andere de geboorte, zijn geboorte natuurlijk. Uit een maagd, in Bethlehem. Dat is allemaal al voorspeld door God duizenden jaren van tevoren en dat is al allemaal uitgekomen. Zo werd er ook gezegd dat het tijdstip van de geboorte van Jezus is zelfs voorspeld. Dat hij wordt aanbeden door herders. Dat bij zijn geboorte vele kinderen vermoord zullen worden. Dat hij als kind zal moeten vluchten naar Egypte, was al voorspeld. Dat de Messias zou worden voortgegaan door een boodschapper. We weten nu dat het Johannes de Doper was. Dat hij een afstammeling van Abraham zal zijn. Dat hij dove, blinden en lammen zal genezen. Dat hij zachtmoedig en zachtaardig zal zijn. Dat zijn bediening onder de heidenen en onder de niet-Joden ook zal zijn. Niet alleen het volk van Israël. Nou, ik zou willen zeggen, voor iemand die nog niet in God gelooft, zou dit al voldoende moeten zijn om tot geloof te kunnen komen. Als je een boek hebt wat zoveel informatie over de toekomst verschaft, waarvan 80% al letterlijk is uitgekomen, dan ontdek je dat er een God is die buiten de tijd staat. En de Bijbel gaat over die God en die kun je door Jezus leren kennen. Profetie kan dus toekomstvoorspelling bevatten. En dat lees je onder andere ook in het Nieuwe Testament, waar Jezus in Johannes 16 zegt dat de Heilige Geest zal spreken over wat er aan zit te komen, ook in je dagelijks leven. Vaak zijn we met het nieuwe jaar, kijken we uit bij oud en nieuw van wat zal het nieuwe jaar brengen. Maar ik wil je aanmoedigen om nu al te gaan bidden van Heere God. Wat zijn nog dromen die u in mijn hart hebben gelegd, die een beetje ondergesneeuwd zijn? Mijn roeping, mijn bestemming, wandel ik al in alle aspecten van mijn bestemming? Of mag ik daar nog nieuwe dingen van ontdekken? En kijk welke dingen God te binnen laat schieten, of wat er op je pad komt, wat je vreugde geeft. Om je zo voor te bereiden voor wat komen gaat. Hij wil jou voorbereiden. Dan heb je nog verschil tussen toekomstprofetieën die vaststaan en die niet vaststaan. Vaststaande profetieën, dat staat er vaak bij in de tekst. Bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 1 lees je het volgende. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dus daar uit de zin merk je al van, hey, dit gaat sowieso gebeuren. Een andere iets wat vaststond is de komst van Jezus, de dood en de opstanding, het einde van de boze. Dat zijn vaststaande toekomstprofetieën, dingen die voorspeld zijn, die zeker gaan gebeuren. Maar er zijn ook niet vaststaande profetieën over de toekomst. En een voorbeeld vind je bij de profeet Jona, die op een gegeven moment door God naar Nineveh wordt gestuurd, een niet Joods stad, om daar bekering, of eigenlijk aan te kondigen dat de stad verwoest wordt, omdat ze er een puinhoop van maken. Dus Jona gaat er naartoe en hij profeteert nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Jona 1 vers 4 lees je dat. Is Nineveh uiteindelijk weggevaagd bij de komst van Jona? Nee, waarom niet? Ja, omdat ze zich bekeerden. Dus je ziet, bekering kan een keer brengen in sommige profetieën. En daarnaast, sommige profetieën komen ook niet uit zonder je medewerking. En het makkelijkste te begrijpen is God die Abraham en Sara opzoekt. Zij konden geen kinderen krijgen, ze waren al oud. En dan staat er dat God tegen hen zegt, over een jaar zullen jullie een zoon hebben. Nou, het is makkelijk te begrijpen dat die profetie alleen uit kan komen als Abraham en Sara daarbij meewerken natuurlijk. Laten we gaan kijken naar Mozes die opeens meemaakte dat 70 mensen begonnen te profeteren. Dat lezen we in Numeri 11 vers 24. Daar staat, Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet in de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begon ook zij te profiteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei: Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profiteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, heer, zei Joshua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: denk je soms dat jij voor mijn belangen moet omkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Wauw. Over toekomstprofetie gesproken. Wat een mooie wens van Mozes. En we weten nu achteraf dat dit niet alleen de wens van Mozes was, maar ook de wens van God. En dat gebeurt er als je heel intiem leeft met God. Dat jouw hart en zijn hart samensmelt. En dat de verlangens op zijn hart ook jouw verlangens worden. En dat al je wereldse verlangens naar de achtergrond verdwijnen. Want we zien, als we even dat schema in de tijd kijken, dat die wens van Mozes was ongeveer in 1350 voor Christus. He, legde de Heer zijn geest maar op heel het volk, profiteerde iedereen maar. En dat was in een tijd dat maar een handjevol mensen Gods stem konden verstaan. Dat waren alleen de profeten. Dus als je een woord van God wilde hebben, moest je naar een profeet. Maar een handjevol. Het verlangen van God van de eerste bladzijde van de Bijbel tot aan de laatste was intimiteit met zijn ultieme creatie, de mens. Hij wilde onder ons wonen, hij wilde met ons praten, hij wilde harten met ons delen. Dus daarom, 500 jaar later, geeft hij een boodschap aan de profeet Joël. En die profeteert in 850 voor Christus: het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En pas een kleine 900 jaar later, zo 30 na Christus, bij de uitstorting van de Heilige Geest, wordt dit vervuld. En Petrus ziet dit en die kent die profetie van 900 jaar eerder. En die zegt daar tegen de aanwezigen in Jeruzalem: dit is wat geprofeteerd is 900 jaar eerder. Dat Joël heeft geprofeteerd: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen. En zij zullen profiteren. En dit staat er en we lezen erover. En we lezen een woord als dienaren en dienaressen. En denken van: oh, wat leuk, wat mooi dat God ook, dat hij zijn geest geeft op iedereen. Dat iedereen zijn stem kan verstaan en kan doorgeven aan anderen. Maar in die tijd, dienaren, dienaressen, het bekende woord in die tijd was slaven en slavinnen. En dat waren mensen, een doelgroep die eigenlijk met de nek werd aangekeken. Die waren het minste waard. Terwijl profeten, dat waren hele bijzondere mensen. Net zoals vroeger had je de dominee, de notaris en de burgemeester. Hè, dat waren hele notabele mensen. Dat waren in de tijd van het Oude Testament waren de profeten, de koningen en de priesters. Dat waren de notabelen, daar werden echt naar opgekeken. En dat die Gods stem konden verstaan, oké. Maar die slaven, slavinnen, die waren veel te minder voor. Maar God zegt: nee, er komt een nieuwe tijd aan, een nieuw verbond met betere beloftes. En dan zullen ook de slaven en de slavinnen, ook als je een lage opleiding hebt gehad of helemaal geen opleiding, of als je een drop-out bent van school, of je bent een vreemdeling in dit land, dan nog zegt God: ik wil mijn geest in jou leggen, zodat je ook mijn stem kan verstaan. Wat is profetie? Het begint natuurlijk met dat het een bovennatuurlijke gave is van de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest in ons is komen wonen, kunnen wij Gods stem verstaan en die doorgeven aan iemand anders. Dus met dat blikje telefoon, dat touwtje gaat niet naar de hemel, maar eigenlijk gaat dat touwtje naar je hart. Want daar woont de Heilige Geest in jou. Dus heel vaak Gods stem. Ik was vroeger altijd aan het wachten op een stem die uit de hemel klonk. Uit een luide stem. En die kwam nooit. Het gebeurt wel, maar dat is zeldzaam. Maar de stem van God klimt vaak van binnenuit, omdat hij in jou woont. Dus heel vaak is het een spontaan idee wat jou hoop geeft, wat je vreugde geeft, wat je blijheid geeft. En dat is Gods stem en die mogen we leren herkennen. Profetie is ook dat je een woord gaat vragen voor iemand anders en dat uitspreken. Dus dat je Gods hart zoekt voor een persoon en dat aan hem doorgeeft om te bemoedigen. Dus het begint al bij jouw hart om iemand anders te bemoedigen. En dat God daarover gaat spreken. Het is een liefdestaal ook, bedoeld om op te bouwen. En dat lees je onder andere in 1 Korinthe 14, vers 3. Jullie allen wel bekend. Iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. En dat woord liefde staan, misschien doet het een belletje rinkelen bij jullie van dat boekje wat ooit geschreven is over de 5 talen van de liefde. Wie heeft er wel eens dat boekje gezien of gehoord? En die schrijver die zegt, er zijn 5 talen van liefde. En ik heb hier een plaatje. Dan zie je waar de 5 talen van liefde zijn. Nog eentje verder, denk ik. Ja. Tijd en aandacht doorbrengen met iemand is een taal van liefde. Cadeaus geven is een taal van liefde. De ander met iets helpen is natuurlijk een taal van liefde. Lichamelijke aanraking is een taal van liefde om iemand de liefde te kunnen hebben. Maar ook positieve woorden en bemoediging is een taal van liefde. Natuurlijk is profiteren is bemoedigend. Niet elke bemoediging is profetie natuurlijk. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Maar het is wel dat als jij een profetisch woord krijgt van iemand in de gemeente of van iemand van buitenaf, het bemoedigt je, het troost je, het bouwt je op. Dus dat is een hele mooie uiting van Gods liefde die daar een ander voor gebruikt om jou op te bouwen en jou te bemoedigen. Als we kijken naar die 3 woorden, opbouwend, troostend en bemoedigend. Allereerst zie je dat het opbouwt. En herinner je nog die Bijbelvers in het Nieuwe Testament waarin staat, jij bent Gods bouwwerk? En dat bouwwerk is nog niet af. Want dat bouwwerk is pas af als we lijken op het beeld van de Zoon. Als we lijken op Jezus in ons doen en laten. En de Heilige Geest in ons helpt ons daarbij. Want de grootste verandering is die van het hart. Die dag na dag, als we God zoeken, veranderd wordt. Zodat we gaan denken, gaan doen als Jezus. Maar het doet me ook denken aan die gelijkenis die Jezus vertelde over het huis op het zand en het huis op de rots. En tegen beide huizen beukten de golven op. Als je goed gaat kijken in de Bijbel en je zoekt het woord op voor beuken in het Grieks, met de Strongs kan dat tegenwoordig heel makkelijk, dan zie je dat het woord voor beuken bij het huis op de rots een veel sterker woord is, bijna een storm, dan het beuken van de golven tegen het huis op het zand. Dat is een stuk rustiger. Dus je zou kunnen zeggen, en dat zegt Jezus ook een paar keer in het Nieuwe Testament, dat de weerstand die een gelovige op zijn pad krijgt vaak heviger is dan iemand die niet in God gelooft en niet Jezus volgt. Maar juist dan, als er golven tegen je bouwwerk aan beuken, tegen je huis aan beuken, is het heel belangrijk dat je broers en zussen om je heen hebt die jou opbouwen, die je troosten, die je bemoedigen. En dat is wat een profetisch woord doet. Het troost ook. Er gebeurt genoeg in ons leven wat ons pijn doet en waarvan we genezing nodig. En hoe mooi is het dat de naam van de Heilige Geest is de trooster. En die woont in ons. We mogen midden in de storm mogen vrede vinden. Het bemoedigt ook. En daar zit het woord moed in. Hebben jullie ook gemerkt dat het soms moed vergt om te doen wat God van je vraagt? Bijvoorbeeld dat het uitstappen is in bepaalde dingen van gehoorzaamheid aan God. Of dat hij vraagt om vrijmoedig iets te delen over God in een omgeving waar er misschien niet vaak over God wordt nagedacht. Profetie begint bij God die persoonlijk is en intimiteit zoekt. Profetie is dat God een boodschap geeft aan iemand anders en dat diegene dat doorgeeft. Maar het begint dus bij God die contact zoekt met de mens, die intiem met de mens wil zijn. En dat lees je op de eerste bladzijde van de Bijbel tot en met de laatste bladzijde. Dus dat is het doel altijd van Gods contact geweest. En God toont zich ook een persoonlijk God daardoor. Hij wil communiceren met zijn ultieme creatie. En dat zie je ook heel mooi op de eerste bladzijde. Als God wandelde met de mens in de Hof van Eden. De mens die wordt ongehoorzaam, die is ongehoorzaam. En wie gaat er dan schuilen? God of de mens? Het is de mens die gaat schuilen. God die verbergt zich niet. Het is de mens die zich schaamt en die gaat schuilen. En God die hem opzoekt. Juist die hem opzoekt naar de ongehoorzaamheid van de mens. In plaats van dat hij hem meteen straf en wegzendt en nooit meer wil zien. Hij zoekt de mens juist op. Dus misschien heb jij nu ook dingen in je leven waaraan je voelt van dat is niet goed. En daarin ben ik ongehoorzaam geweest. En heb je misschien schaamte daarover. En heb je de neiging om weg te lopen van God. Om juist niet meer te bidden omdat je onheilig voelt. Maar God wil juist dat je naar hem toe rent, niet van hem afrent. Dus ga naar God toe en vraag vergeving en dan zul je die krijgen. En dan komen we terug weer op de titel van de preek. Streef naar de gave van profetie. Want God wil dat jij en ik profeteren. Er komt heel duidelijk uit dit vers naar voren. Dit vers wat in 1 Korinthe 14 vers 1 staat. En dan is het jammer dat er in sommige kerken dat de gave van profetie eigenlijk geen rol heeft. Terwijl het een opdracht is in het Nieuwe Testament. Streef naar de gave van profetie. Zou het misschien komen dat kerken een non-profit organisatie zijn? Dan denk ik God daar heel anders over trouwens. Hè? Maar het staat in de gebiedende wijs. Streef naar de gave van de Heilige Geest. Dus het is een gebod. Het is een opdracht van jouw meester. En hoe gemeen zou het dan zijn dat God jou een gebod geeft, een opdracht geeft, om de gave te gaan begeren en dan die nooit aan jou te geven? Vergelijk het met een vader die tegen zijn kind zegt, oh, ik wil dat je gaat wensen dat je een voetbal krijgt voor Sinterklaas. Ja, ga er maar op hopen. Ga er maar op hopen. Ga er maar helemaal naar uitzien. Ga er maar naar uitzien dat je straks een voetbal krijgt met Sinterklaas. Welke vader zou dan geen bal aan zijn kind geven bij Sinterklaas? Dat zou toch gemeen zijn? Dat zou geen goede vader zijn. Maar waarom wil God dan dat we streven naar die gave van profetie? Het is natuurlijk duidelijk dat God via jou zijn liefde wil uiten aan de mensen om jou heen. Door de Heilige Geest in jou kun jij Gods stem verstaan. Kun jij zijn liefdevolle bemoedigingen en troost ontvangen voor de omgeving waarin jij bent geplaatst. Jij bent nu Gods contactpunt met de wereld. God is nog wel in de hemel. Jezus ook. De Heilige Geest is in jou. Maar vroeger, als jij God wilt ontmoeten, moest je naar Israël gaan. Want er was een plek, de tempel, waar jij met God kon ontmoeten. Dat was het contactpunt van God uit de hemel op aarde. En dat was in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is een beter verbond met betere beloften. Want nu heeft God niet één tempel, maar miljarden tempels. En die zijn mobiel, die hebben pootjes. Dat zijn jij en ik. Jij hebt God in jou wonen. De Heilige Geest woont in jou. En nu kan jouw ongelovige buurman, jouw collega op het werk, de cashier, die kan God ontmoeten door jou heen. En dat is wat profetie in essentie is. Laten we kijken wat Gods woord nog meer zegt over het belang van profeteren. En dit zijn delen die ik heb gehaald uit 1 Korinthe 14. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u alle in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. Dus hier staat weer, u kunt ieder profeteren. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren. Even een kleine enquête doen. Wie heeft er wel eens een profetisch woord gehad? Nou, dat is niet eens de helft. Wie heeft meer dan 10 profetische woorden gehad in zijn leven? Oh, dat zijn er maar een paar. Wie heeft er wel eens een profetisch woord aan iemand gegeven? Of een profetische bemoediging? Op een van de avonden die we in Ichters gedaan hebben. Ja, dat is ook nog lang niet iedereen. En wie heeft dat meer dan 10 keer gedaan? 10 keer een profetische bemoediging doorgegeven? Nou, dan kondig ik nu al aan dat we in het nieuwe seizoen weer avonden gaan organiseren, waarin we de profetische gaven met elkaar gaan oefenen, waarbij we les krijgen, maar ook praktisch daarin weer gaan uitstappen. Maar ik krijg dan heel vaak de vraag van, als iedereen kan profeteren, is iedereen dan een profeet? Nou, daar heb ik een plaatje voor gevonden. Want het is ongeveer, je kan het vergelijken met dat je wel eens kookt, maar nog geen kok bent. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. De gave van de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat jij kan profiteren. Dat je een boodschap van God kan horen en die kan doorgeven. Een profeet heeft te maken met een roeping die sommige mensen vanaf hun geboorte hebben om profeet te worden, om de heilige, om de mensen in de kerk toe te rusten, om Gods stem te verstaan en uit te stappen in de gave van profetie. Ik ben trouwens geen profeet, ik ben een leraar. Leraren doen het ook, dat je iets leert. Dus een leraar is ook nog geen profeet. Dus je hebt verschillende gaven, verschillende roepingen. Hoe streef je naar de gave van profetie, als dat er dan zo staat in 1 Korinthe 14, vers 1? Nou, het is belangrijk om te weten dat het woord streven, dat daar in het Grieks begeren staat. Dus dat betekent, je wil die gave meer dan dat je andere dingen wil. En dat uitzicht onder andere in dat je het aan God vraagt. Kennen jullie één wet van het koninkrijk? Dus net als de zwaartekracht, dat gebeurt altijd, hè? Als je iets laat vallen, dan valt het naar de grond. Dat is de wet van de zwaartekracht. Dus altijd gebeurt dat hier op aarde. Zo heeft het koninkrijk ook wetten, regels die altijd gelden. En een van de wetten van het koninkrijk is: vraag en je zult ontvangen. Waarbij het wel zo is dat je datgene vraagt wat ook de wil van God is natuurlijk. Dus ook als je God vertelt dat je het graag wil, deze gave, dan zul je het uiteindelijk ontvangen. Maar lees en luister er ook over. Tegenwoordig op YouTube zijn er enorm veel trainingen en cursussen die goed zijn over het horen van Gods stem en dat doorgeven aan mensen. Maar natuurlijk ook het lezen van de profetische boeken in de Bijbel, zoals boeken als Jesaja, Jeremia, helpt enorm om de beeldtaal van God te begrijpen. En met beeldtaal bedoel ik dat God heel vaak in beelden spreekt, omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden. Weet jullie bijvoorbeeld het beeld water, waar dat voor staat? Leven, ja. Ook voor het waterbad van de doop. Het staat voor de Heilige Geest. Wie weet waar vuur voor staat? Heiliging, ja, ook voor oordeel. Wie weet waar hamer voor staat? Is iets moeilijker. Jeremia 23 lees je dat. Is mijn woord niet als een hamer? Dus dat is een beeldtaal. Dus als je die woorden, als je die beeldtaal van God in jouw hoofd krijgt en je ontvangt een beeld van God, dan helpt de Heilige Geest jou ook via die Bijbelteksten om de interpretatie te krijgen. En zo ook droominterpretatie is daarop gestoeld, dat je de beelden van het woord van God kent en de beeldtaal en zo de interpretatie kan geven. Het is ook veel tijd en veel oefenen en tijd doorbrengen met het luisteren naar de stem van God in je persoonlijke leven natuurlijk. En geef je vooral dus op in die training in Ichtes. Maar hoeveel je ook traint, hoe intiem je ook met God leeft, de Bijbel zegt dat ons profeteren onvolkomen blijft. Dat staat in 1 Korinthe 13 vers 9. Want nu zijn onze kennis en profeteren nog onvolmaakt. Nog eentje verder. Ik heb hem verkeerd. Hij staat helemaal verkeerd. Nou, maakt niet uit. In 1 Korinthe 13 vers 9 staat er, want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. Dus, daarom zegt de Bijbel ook later in Thessalonicenzen dat we moeten toetsen. Omdat de profetieën onvolmaakt zijn. En in 1 Thessalonicenzen 5 zegt God, schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Dus dat is het toetsen van profetieën. Heel veel mensen die hebben wel eens een negatieve ervaring gehad met profetieën. Namelijk dat er een boodschap aan hen gegeven werd die niet van God kwam. Die niet bemoedigend was, die niet troostend was of opbouwend. En in plaats van dat ze hebben geleerd om te toetsen, wat de Bijbel zegt, hebben ze alles aan de kant geschoven en voor zichzelf besloten, ik hoef niks meer te maken te hebben met profetie en profetische woorden. En dat is natuurlijk het kind met het badwater weggooien. En misschien zit jij nu al in de zaal en is het jou overkomen. En dan is het heel belangrijk dat je met God daarover praat en die mensen ook vergeeft. En je weer openstelt voor woorden van God en gewoon ook geleerd om te toetsen. En hoe je dan toetst is vervolgens belangrijk. Een belangrijke toetssteen is natuurlijk, is het in lijn met de Bijbel? Is het in lijn met het karakter van God? Is het opbouwend, bemoedigend en troostend? Geeft het je meer passie voor Jezus en om hem te volgen? Geeft het je vrede in je hart? Bespreek het woord ook met je pastor en met je oudste, van kan dit God zijn geweest? En je kunt God ook altijd om bevestiging vragen van dat woord. Nou, tot slot, de praktische toepassing van profetie in je dagelijks leven. Hoe kun je dit nou toepassen in je dagelijks leven? In de eerste plek, wil ik je uitdagen, als je voor mensen bidt en je bidt genoeg voor mensen bij het avondeten of hier in de kerk, of als je een vriend of vriendin opzoekt, dan bid je voor diegene, maar vraag dan ook een beeld aan God. Ter bemoediging van diegene. En straks bij de koffie, dus als de dienst is afgesloten, zullen een hele kleine oefening doen van 2 minuten, heel laagdrempelig, maar dan leer je al daarin uit te stappen. En iedereen kan dit, dus wees niet bang. Een tweede toepassing is, bij de bliktelefoon van het plaatje zag je dat 1 oor werd gebruikt voor een blik, om als het ware God te horen, de Heilige Geest in jou te horen. Dus je hebt 1 oor over voor je omgeving. Dus terwijl je met 1 oor bezig bent met je dagelijks werk, kun je met je andere oor afgestemd zijn op de Heilige Geest. Zo leefde Jezus elke dag. Dus als je met iemand een gesprek hebt en die vertelt over problemen, luister je met 1 oor. Met het andere oor stem je af met de Heilige Geest. Wat wilt u dat ik nu zeg? Hoe kan ik deze persoon opbouwen, troosten en bemoedigen? En dan zorgt de Heilige Geest dat dan de boodschap opborrelt. Hè? Als je kijkt naar het Hebreeuwse woord voor profiteren, dan een van de betekenissen is opborrelen. Dus het komt op als een spontane gedachte die opbouwend is, die bemoedigend is, die troostend is. En om daar een voorbeeld van te noemen, ik ben nog steeds ook aan het leren. Ik ben absoluut daar nog niet goed in, maar ik ben gelukkig niet meer waar ik was. Dus ik maak vorderingen natuurlijk. Maar een van mijn eerste keren was toen we op outreach gingen met onze bijbelschoolstudenten in Rusland. Ik heb het verhaal al eens eerder verteld. We waren daar om het goede nieuws door te geven aan mensen, maar we hadden 1 probleem. De mensen spreken Russisch daar en weinig Engels. Dus we waren een beetje gefrustreerd van hoe kunnen we dat nou doen. En we vroegen God van hoe moeten we dat nou gaan doen. En toen kreeg 1 van ons spontaan het idee. En achteraf was dat God natuurlijk. Een spontaan idee van uit het hart wat goed blijkt. Om te gaan worshipen in het park. Dus wij met z'n allen naar het park toe om te gaan aanbidden. En het was een mooie dag en het trok al wat mensen. En het was in zo'n park waar die bankje staat. En dan zijn er van die mensen die zie je al aankomen. En die worden dan getrokken door de muziek. En die gaan op een bankje zitten. En dan zie je al aan het gezicht van, ze zitten op het bankje. Ze doen alsof ze niet luisteren. Maar ondertussen zitten ze met 1 oor te luisteren. En het andere oor lijkt ze dan niet mee te doen. Maar. En toen viel mijn oog op 1 jonge vrouw die daar ook op zo'n punt van een bankje zat. En ik dacht, Heere God, als dit uw plan was dat wij hier in de park gingen aanbidden om mensen te bereiken, dan zult u ook mensen hier naartoe leiden. En mijn oog viel op die jonge vrouw. En terwijl ik met 1 oor dus zat te luisteren naar wat er in mijn omgeving gebeurde, vroeg ik met mijn andere oor aan de Heilige Geest in mij, wat is haar naam? Ja, dat is ook een van de gaven van de kennis. Gaven van de Heilige Geest is een woord van kennis, dat jij informatie krijgt die je zelf niet kan weten. En dat komt doordat God in ons woont, God heeft haar gemaakt. Die kent haar door en door nog beter dan dat zij haar zelf kent. Dus die kent ook haar naam. Dus ik stel in gedachten die vraag aan God, wat is haar naam? Het eerste wat er binnen schiet is Anna. Dus ik denk van, nou ja, het kan mijn eigen gedachte zijn. Er was geen engel die dat tegen me zei. Ik hoorde ook geen bliksemschicht uit de hemel met een donderstem van haar naam is Anna. Het was pure gedachte uit mezelf. Dus ja, het kan mijn eigen gedachte zijn. Ik ben er nog steeds mee aan het leren. En de tweede vraag die ik God stelde was, waarvoor komt zij hier? En toen kreeg ik een woord wat spontaan in werd gegeven, was vaderhart. En dat is een heel belangrijk principe van Gods stem. Gods stem spreekt niet in hele zinnen, dat dacht ik altijd. Als God iets tegen je zegt, dan spreekt hij zoals ik nu tegen Koen spreek, in hele zinnen. Maar dat is niet zo. De Heilige Geest spreekt in indrukken of in woorden. En terwijl je aan het woord denkt, krijg je al een idee van wat het kan zijn. Dus toen ik het woord vader had als spontaan idee kreeg, wist ik nog steeds niet zeker of het God was. Het kon ook mijn eigen idee zijn. Maar ik kreeg daarbij het idee dat ze van haar aardse vader geen liefde had gekend. En dat God haar nu zijn vaderliefde wilde geven. Maar goed, zeker deed ik het niet. Dus ik zoek een vrouwelijke collega op om naar haar toe te gaan. En ik dacht van, ik stel me voor. En zo kan ik, en dan vraag ik haar naam. En als haar naam Anna is, dan durf ik ook uit te stappen in de tweede boodschap. Dus ik ga er naartoe en ik zeg, hoi, mijn naam is Hein in het Engels. Een jonge vrouw, gelukkig sprak zij Engels. En toen zei ze, hoi, mijn naam is Anna. En mijn hart ging natuurlijk helemaal tekeer, want dat was de eerste keer dat ik uitstapte in een woord van kennis. Maar toen had ik ook de vrijmoedigheid om door te gaan. Natuurlijk eerst ga je spreken over wat koetjes, kalfjes. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, klopt het dat je van je aardse vader geen liefde hebt gekend? En toen, terwijl ik dat zei, brak ze al meteen, omdat de Heilige Geest was al in haar hart aan het werk. Ze begon te huilen en we konden voor haar bidden en haar zeggen van God heeft ons dit verteld omdat hij jou kent. En omdat hij jou nu zijn vaderliefde wil laten ervaren. Dus we baden voor haar en op die plek ervoer zij de vaderliefde en de troost en de genezing. En wat bleek nou, ze bleek een jonge psychiater te zijn die elke dag vele patiënten op haar spreekuur krijgt met niet te genezen psychische problemen. En ze geloofde niet in God, ze kende Jezus nog niet. Maar ze geloofde wel dat er meer was tussen hemel en aarde. En ze vertelde dat ze had uitgeroepen naar de hemel van alleen God kan die patiënten helpen. Ik kan niks met mijn artsopleiding, met mijn psychiatrieopleiding. En even later werd ze dus door God naar ons toegeleid. En wij hebben haar tot de Heer kunnen leiden. En kunnen overdragen aan onze lokale vestiging daar. Die haar discipelen. En zo zie je dat het begint met de wetenschap dat God in jou woont. Dat je God kan vragen om uit te stappen. Om te kunnen uitstappen naar de omgeving om jou heen. Laten we gaan staan. En laten we samen bidden dat God tot ons spreekt om andere mensen te bemoedigen. En als je wil, dan kun je me nazeggen. Heere God, spreek tot mij om andere mensen te bemoedigen. Heere God, spreek tot mij om andere mensen te bemoedigen. Amen.